Handelingen 2, het 37e vers. Toen zij nu dit hoorden, dat zijn de Joden die naar de toespraak van Petrus hadden geluisterd, werden zij in het hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovele de Heer onze God ertoe zal roepen. En met vele andere woorden betuigde en vermaande hij hen, en zei: laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En dan hoofdstuk 3, vers 1. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel op het uur van het gebed, het negende. En een man die kreupel was van de schoot van zijn moeder af werd gedragen, die zij dagelijks neerzetten bij de deur van de tempel, de Schone geheten, om een aalmoes te vragen van hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel zouden binnengaan, vroeg hij een aalmoes te mogen ontvangen. Petrus nu zag hem strak aan met Johannes en zei: kijk ons aan. Hij nu richtte de blik op hen in de verwachting iets van hen te ontvangen. Petrus echter zei: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazoreer, sta op en loop. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terst onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels stevig. En hij stond, hij sprong op, ging staan en liep. En ging met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees. En al het volk zag hem lopen en God prijzen. Vers 12. Toen u Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: mannen van Israël, waarom verwondert u zich hierover? Of wat staat u ons aan alsof wij door eigen kracht of Gods vrucht deze hebben doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt verloochend, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. Vers 19, hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer, en hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Tot zover. Wij hebben ons de vorige maal, broeders en zusters, beste vrienden, bezig gehouden met die schokkende gebeurtenissen van die eerste Pinksterdag. De eerste Pinksterdag in de geschiedenis van Gods gemeente. De eerste levensdag, de geboortedag. Want hoewel niemand op aarde dat op dat ogenblik wist of besefte, werd op de Pinksterdag de gemeente van God geboren. Zoals we geen van allen toen we geboren werden, wisten dat we geboren werden en dat we geboren waren, terwijl we toch waren en daar pas later besef van kregen. Zo was het met Gods gemeente op aarde. Die gemeente werd geboren en had in de eerste tijd na haar geboorte nog geen besef van wat zij was. We zullen het ook vanavond zien dat wat we hier hebben nog in alle opzichten een volstrekt Joods karakter draagt. Het is de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus brengt dat in verband met de belofte die aan Israël gegeven was in Joël 2... Hoewel er natuurlijk duidelijk besef was dat het maar een voorlopige vervulling was. Maar toch, het was de belofte aan Israël. We zullen dat direct ook lezen, we hebben het gelezen. Voor u is de belofte en voor uw kinderen, al is er ook het besef bij Petrus in vers 39, dat die belofte ook bedoeld is voor anderen van buiten Israël, die ook toegebracht zullen moeten worden. Maar in eerste instantie is dat wat we hier hebben in Handelingen 2, het overblijfsel dat God in zijn verkiezende genade uit Israël heeft willen behouden. En de toespraak van Petrus tot dit overblijfsel is dan ook volstrekt Joods van karakter. We hebben het gezien, hij begint tot hen te spreken in vers 14. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. En ook verderop in vers 22, mannen van Israël. Hij wijst hun op hun grote wandaad, dat zij deze man Gods op deze aarde gezonden als zodanig niet hebben onderkend. En dat zij hem, zoals dat treffende 23e vers zegt, dat zij diegene die door de bepaalde raad en voorkennis van God was overgegeven, door de hand van wettelozen aan het kruis hadden gehecht en gedood. Daarin zien we enerzijds hun verantwoordelijkheid, hun wandaad waarvoor ze ten volle verantwoordelijk zijn. Aan de andere kant laat Petrus zien dat dat ook alles gebeurd is naar Gods plannen en Gods voorkennis. Hij wist van tevoren dat het zou gebeuren. En in dezezelfde geschiedenis van Christus lijden en sterven verwerkelijkt God in feite zijn plannen. Christus gaat door de dood heen, wordt opgewekt uit de doden en zet zich aan Gods rechterhand. De apostel Petrus toont dat ook alles aan de hand van citaten uit het Oude Testament. De dingen die hier gebeurd zijn, hoe vreselijk ook wanneer we ze bezien vanuit de verantwoordelijkheid van Israël, zijn aan de andere kant dingen die volkomen naar Gods wijs beleid geschied zijn. Zoals God het van tevoren in het Oude Testament had voorzegd. Zowel zijn sterven, als ook zijn opwekking, als ook zijn verheffing aan Gods rechterhand. En zo eindigt de apostel Petrus met die climax, zoals we dat in vers 32 vinden. Deze Jezus heeft God opgewekt. En dan even verderop in vers 36... Laat dan het hele huis van Israël zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Hij zegt tot hen, let op wat u hebt gedaan met hem. U hebt hem op de diepste plaats gebracht. En let erop wat God met hem heeft gedaan. God heeft hem op de hoogste plaats gesteld. Het contrast is bijzonder indrukwekkend. Want hier zien we mensen voor ons die zo radicaal tegenover God blijken te staan. Die zo radicaal in strijd met Gods bedoelingen hebben gehandeld. Hoewel God tegelijkertijd door hun wandaden heen zijn bedoelingen realiseert. Dat is een wonder dat we hier vinden. Maar tegelijkertijd zijn ze ver van Gods waardering van deze man vandaan. Zij hebben hem gekruisigd en God heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. Nu, dat laat niet na diepe indruk te maken. Niet alleen maar emotionele indrukken. Maar zij worden getroffen, zoals vers 37 zegt, in het hart. En dat hart staat ook dikwijls voor het geweten. Hun geweten spreekt. Hier worden mensen geraakt die gaan inzien dat ze schuldig staan tegenover God. En de roep die zij hier uitspreken is herhaald door vele, vele na hen. Door de eeuwen heen. Zo'n roep als u vindt in Handelingen 16 van de stokbewaarder. Wat moet ik doen, mannen, broeders, om behouden te worden? Heren, wat moet ik doen? Hier zijn het geen heren, hier zijn het volksgenoten onder elkaar. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Wel, dat is een goede zaak om te vragen. En gelukkig dat het evangelie ons niet alleen op onze schuld wijst, op de verantwoordelijkheid van de mens, op zijn falen en dus ook op zijn verlorenheid en de verdiende straf, maar dat het evangelie ook een uitweg heeft. Een weg van behoudenis. Waarbij we dan wel moeten bedenken dat God niet een soort passepartout heeft, een soort algemeen recept dat voor ieder mens onder elke omstandigheid gelijk is. De arme heidenen in de lage landen bij de zee staan op een ander punt in Gods raad dan deze Israëlieten die 7 weken eerder zelf eraan meegewerkt hebben dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Hun verantwoordelijkheid is een andere, hun plaats is een andere. Dat wat zij moeten doen is daarom gedeeltelijk ook niet hetzelfde als wat we later vinden in het evangelie ten opzichte van de heidenen. Dat is een belangrijk punt. Het is goed om daar aandacht aan te schenken, ook al zullen we het nog verschillende keren later zien. Dat belangrijke punt is dit. Dat we gauw geneigd zijn uit allerlei gebeurtenissen van de handelingen een soort schabloon te maken. Om te laten zien, kijk, zo moet het nou vandaag nog steeds. Maar daarbij moeten we wel onderscheid maken waarover het precies gaat. De bekering van de Joden op de Pinksterdag verloopt heel anders dan de bekering van de heidenen in Handelingen 10. Die in het huis van Cornelius vergaderd waren. Omdat de plaats van de Israëliet een andere is en zijn schuld een andere is dan de schuld van de heidenen en de positie van de heidenen. Letten we maar op wat hier gebeurt, om te zien dat we dat zeker niet als model kunnen proclameren voor ieder mens. Ook al heeft men dat heel dikwijls wel geprobeerd. Paulus zegt, Petrus zegt, bekeert u. Dat is in eerste plaats een totale verandering van houding, van instelling, van gezindheid. Zich afkeren van de boze wegen en zich toewenden naar God en naar zijn heil. En dan staat er, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het meest opmerkelijke hier is natuurlijk de volgorde van die gebeurtenissen. Bekeert u, laat u dopen en u zult de Heilige Geest ontvangen. Ik heb u al gezegd, in de grote traditionele kerken heeft men hieruit een wetmatigheid gemaakt. Eerst de doop, op grond daarvan wordt men wederom geboren en op grond daarvan ontvangt men de Heilige Geest. Wel, als dat zo was, dan heeft Cornelius de Heilige Geest ontvangen toen hij nog niet eens wedergeboren was. Want bij Cornelius zien we een heel andere volgorde. Daar is het, de prediking, de bekering, het ontvangen van de Heilige Geest als het zegel op het geloof en daarna de doop. En daar gaat het over de heidenen. Daar gaat het over mensen die in precies dezelfde positie verkeerden als u en ik. Dat is de ordening die we vandaag nog steeds aantreffen. Geen handoplegging is nodig. Ook niet is daar de doop nodig als voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen. Dat wat we bij Cornelius vinden is de ordening voor ons vandaag. Het woord wordt gepredigd, het wordt aangenomen, het zaligmakend geloof wordt daar in de harten gevonden en God verzegelt dat geloof zoals het in Efeze 1 staat, vers 13. Hij verzegelt dat geloof met de Heilige Geest der belofte. Hier hebben we een andere ordening. Israël, deze gelovigen uit Israël, moesten eerst gedoopt worden in of letterlijk op, dat is op grond van de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En dat houdt nog iets merkwaardigs in. Dopen tot vergeving van zonden. Bij Cornelius was het zo dat hij geloofde dat dus zijn zonden vergeven werden op datzelfde moment toen hij dat in geloof aanvaarde, dat werk dat de Heer Jezus ook voor hem volbracht had. En dat geloof, daardoor ontving hij vergeving van de zonden en dat geloof werd verzegeld door de Heilige Geest. Maar hier is een heel totaal omgekeerde volgorde. Dus niet alleen maar 2 punten, doop en Heilige Geest, maar zelfs 3 punten. Doop tot vergeving der zonden, die volgt op de doop en daarop volgt nog eens de verzegeling met de Heilige Geest. Voor ons is de volgorde het geloof waarin we vinden de vergeving van de zonden. Door geloof ontvangen we vergeving van de zonde en door geloof ontvangen wij de Heilige Geest. En dat is wat we hier bij Israël niet hebben. En dat is alleen maar te begrijpen uit de bijzondere plaats en verantwoordelijkheid van deze Israëlieten. Het wordt verklaard door een woord dat we in vers 40 vinden. waar Petrus tot hen zegt: laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Ik wil niet zeggen dat de heidenen ook geen verkeerd geslacht zijn. Paulus schrijft dat zelf in Filippi 2. Een krom en verdraaid geslacht, dezelfde uitdrukking. Maar hier gaat het om een verkeerd geslacht in een heel speciale betekenis. Hier gaat het om dat volk dat een krom en verdraaid geslacht genoemd wordt, omdat zij 7 weken eerder de Messias aan het kruis hadden laten nagelen. En Petrus zegt hier: als jullie deel willen krijgen aan het heil, dan zullen jullie je eerst heel duidelijk en nadrukkelijk van dat volk moeten distantiëren. Jullie moeten je van dat volk laten redden. Zolang jullie één zijn met dat volk, zul je het oordeel met dat volk moeten ondervinden. Je moet je van dat volk distantiëren. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan beleid je daarin de zonden die je deelt met heel dat volk, de zonden van het hem gekruisigd hebben. Als jullie je nu bekeren tot Jezus, is dat niet alleen maar een zaak van jullie harten, maar dan zullen jullie je moeten afscheiden van dat volk. De doop fungeert als die radicale scheiding tussen jullie en dat goddeloze volk dat de Messias gekruisigd heeft. In zekere zin, in de wijdste zin van het woord, is hetzelfde natuurlijk als wij ons laten dopen. Ik zei u net al, ook de heidenen vormen een krom en verdraaid geslacht. En de doop is ook wat ons betreft een markeringslijn tussen de wereld die verloren gaat en de Heer Jezus Christus, wiens partij, wiens zijde wij openlijk kiezen wanneer wij ons laten dopen. Zodat die doop als het graf van de Heer Jezus inderdaad een scheidslijn vormt tussen hen die nog in de dood zijn en hen die met Christus aan de overzijde van het graf mogen wandelen in nieuwheid des levens. Dus ook voor ons ligt die betekenis er wel in, maar bij Israël was het een zo belangrijke overgang dat voor hen de vergeving van de zonden en het ontvangen van de Heilige Geest zelfs afhankelijk gesteld wordt van deze openlijke en zichtbare stap. En in zekere zin is dat voor de Jood nog steeds zo. In die zin namelijk dat een Jood naar samenkomsten van gelovigen kan gaan, dat vindt zijn familie niet fijn, integendeel. Hij kan het Nieuwe Testament gaan lezen, dat wordt dikwijls ook helemaal niet gewaardeerd, maar men verdraagt dat. Totdat hij zich laat dopen. Dan zullen de ultra-orthodoxe Joden hem officieel dood verklaren, een begrafenismaaltijd houden en niets meer met hem te maken willen hebben. Dan bestaat hij niet meer voor hen. Zij begrijpen vaak beter wat de doop betekent in zijn radicaliteit dan heel wat christenen. En voor deze mensen die medeschuldig waren aan de dood van de Messias, moest eerst de doop volgen. Nu heeft men ook dikwijls in de traditionele kerken ook dit woord hier ernstig genomen, serieus genomen, letterlijk genomen, doop tot vergeving van zonde. En men zegt, kijk, de vergeving van de zonde is dus afhankelijk van wat mensen aan je doen, van die doophandeling. Hoe kan nu de vergeving der zonde afhankelijk zijn van een doophandeling? Ananias zegt later in Handelingen 22 hetzelfde tegen Petrus, tegen Paulus. Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen. Dat is alleen maar te begrijpen als we zien dat zondenafwassing niet alleen maar een zaak is van het innerlijk, een zaak tussen God en mij. Door het geloof ontvangen wij vergeving van zonden. Als het gaat om mijn relatie tot God, als het gaat om die innerlijke band die je door het geloof tussen God en de ziel gesmeed wordt, dan heeft de doop met die zondevergeving helemaal niets te maken. Dan ontvangt ook de moordenaar op het kruis die zondevergeving, ook al is hij nooit gedoopt. Die zondevergeving in die zin is afhankelijk van geloof, van belijdenis van zonde. Als we onze zonde belijden, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Daar heeft de doop niets mee te maken. Maar er is wat anders. En dat is dat er ook op aarde hier een plaats is Waar mensen vergeving van zonde hebben in tegenstelling tot anderen die hen omringen. De zondevergeving heeft ook te maken met de plaats die ik op aarde inneem. Persoonlijk kan de zaak tussen mij en God wel in orde zijn. Maar als ik uiterlijk mijn plaats blijf innemen in deze wereld, en voor de Jood, als hij zijn plaats blijft innemen onder dat volk dat de Messias gekruisigd heeft, dan zegt God, dan mogen de verticale band wel in orde zijn. Maar wat je plaats hier op aarde betreft, hoor je nog bij hen die onder hun zondeschuld gebukt gaan. Dat is geen kleinigheid. We zien dat de Heer Jezus in Johannes 20, als hij aan zijn discipelen verschijnt op die eerste dag der week, dat hen zegt, wie gij de zonde vergeeft, die zijn zij vergeven. En wie gij de zonde houdt, die zijn zij gehouden. Daar zien wij dat er ook op aarde wel degelijk plaats is voor tucht in de gemeente bijvoorbeeld. Daar zien wij dat wij iemand zonde kunnen opbinden of iemand van zijn zonde kunnen vrijspreken. Kijk, wij kunnen het Rooms-Katholieke geloof op dat punt waar de priester de zonde vergeeft niet werkelijk bestrijden als we niet eerst beginnen met dat te erkennen wat werkelijk schriftuurlijk is. Als iemand bijvoorbeeld uitgesloten is van de tafel des Heren en hij belijdt zijn zonde voor God, dan is die verticale band wel in orde, maar op aarde staat hij nog steeds in feite buiten het huis van God of buiten de gemeenschap van de gelovigen. Wat zijn positie op aarde betreft, staat hij nog steeds in de wereld. En pas als hij zijn zonde ook beleden heeft aan de gemeente, en de gemeente hem, zoals we dat wel eens met een technische term aanduiden, die administratieve vergeving geschonken heeft, pas dan kan hij zijn plaats weer innemen met het volk van God. En hetzelfde gebeurt voor de eerste keer in iemands leven, als hij gedoopt wordt. En daarmee, ik herhaal het, duidelijk dat terrein van de wereld, van de vijanden van Christus, verlaat. En met een openlijke demonstratie, dat is de doop immers, een openlijk getuigenis, zich voegt bij de kant van Christus. Waardoor het niet alleen maar verticaal tussen hem en God in orde is, maar waarbij hij ook duidelijk hoort tot dat terrein waar vergeving van zonden geschonken wordt. In plaats dat hij vroeger hoorde bij dat die mensen op wie nog de volle schuld van wat zij de Christus hebben aangedaan rust. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel. Dat het voor deze mensen van buitengewoon betekenis was. Niet alleen maar dat ze met hun hart geloofden, maar dat ze ook wat hun uiterlijke plaats op aarde betrof, een duidelijke overstap maakten. En dat is de doop. En pas als ze die overstap maakten, traden zij toe tot dat terrein waar al de zegeningen van het kruis ook openlijk aan hen konden worden toegerekend, zoals de vergeving van de zonde en zoals de gave van de Heilige Geest. Wat we hier hebben, moeten we dus in zijn volle kracht laten staan. De fout van de Romeinse kerk is dan ook niet dat zij meent dat die administratieve vergeving er bestaat. Die bestaat er. De fout is dat zij meent dat ook als het gaat om de persoonlijke relatie van de ziel tot God, de verticale relatie, dat daar aardse priesters als middelaars zouden kunnen optreden. En daar is geen sprake van. De bekering van des harten bij deze mensen, hun roep tot God, hun belijdenis van hun zonde, was voldoende om vergeving van zonde te ontvangen. Maar ze zouden nog steeds behoren tot dat goddeloze volk Israël, wat hun uiterlijke positie betrof. Dat was voor Paulus ook belangrijk. Paulus' verhouding tot de Heer was in orde op de weg naar Damascus. En hij was 3 dagen in duisternis totdat hem de schellen afvielen en toen werd hij al genoemd Saul, broeder. Wat zijn zaak tot de Heer betrof, had hij de vergeving van de zonde, had hij de zekerheid van de behoudenis. Maar uiterlijk hoorde hij nog steeds bij dat volk dat de Messias had gekruisigd en dat ook de christenen vervolgde. Hij moest zich van hen afzonderen. Hij moest duidelijk die overstap maken, ook wat zijn publieke getuigenis betreft. En dat deed hij door de doop. En zelfs Paulus ontving pas de Heilige Geest toen hij deze doop had ondergaan. Dat geldt voor de Jood namelijk. Niet voor de christen, voor de heiden. Bij de heidenen zien we in Handelingen 10 de andere volgorde zoals wij daar nog steeds mee vertrouwd zijn. Letten we ook op het moeilijke vers 39. We vinden aan het begin van onze overdenking vanavond al verschillende niet zo gemakkelijke verzen. Vers 39, want voor u is de belofte. Dat is niet de belofte van Abraham of zo. Sommigen die zouden graag de doop willen verbinden met het verbond of de belofte aan Abraham. Maar het gaat hier natuurlijk over diezelfde belofte waarover de Heer Jezus sprak in vers 33. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader. Wel zegt hij in vers 39, voor u is de belofte van de Heilige Geest. Denkt u maar weer aan Joël en andere plaatsen, Jesaja, waar die Heilige Geest beloofd is aan Israël. En voor uw kinderen. Het is niet alleen voor de ouders. Als deze ouders het evangelie aannamen, veranderde daarmee ook de plaats van hun kinderen. Waar deze ouders tot geloof kwamen, brachten zij hun hele gezin op christelijke bodem. 1 Korinther 7 zegt ons dat de kinderen heilig zijn in de ouders. Dat zelfs de ongelovige partner geheiligd is in de gelovige partner. De Heilige Geest heeft hier op aarde een terrein waar hij werkzaam is met alle zegeningen, met alle kracht die in de Heilige Geest besloten ligt. Het is een geweldige zegen om als een kind op te groeien in een christelijk gezin. En zelfs daar waar je nog niet de keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus, ben je toch in een andere positie dan de mensen van deze wereld. Je bent op het christelijk terrein. Want doordat je ouders gelovigen zijn, ben je in een gezin waar de geboden van de Heer Jezus gelden. Daar worden kinderen opgevoed in de tucht en de vermaning des Heren. En op dat terrein is de Heilige Geest werkzaam. Dus ook de kinderen delen daarin. En als we de gedachte van de schrift kennen, hoe de kinderen steeds delen de zegeningen van de ouders, hoe dat is naar Gods gedachte, dan begrijpen we dat ook. Als Paulus later tegen de stokbewaarder zegt, geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden, dan voegt hij eraan toe, gij en uw huis. Dat is Gods bedoeling. God bedoelt de zegeningen die hij aan ons gegeven heeft, ook aan onze kinderen te geven. Dat is geen automatisme. Er is ook bij de kinderen bekering en geloof nodig. Maar het toont ons de gezindheid van Gods hart. De bedoeling die hij heeft met onze kinderen. En zo vinden we dat hier ook. Het is een belofte niet alleen voor de ouders, maar waar ook de kinderen in delen. En ten tweede staat er dan nog achter, en voor allen die veraf zijn, zoveel de Heer onze God ertoe zal roepen. We lezen in Jesaja 57, en dat is een tekst die eigenlijk ook in Efeze 2 wordt geciteerd, dat de Heer roept hen die dichtbij zijn, dat is Israël, en dat ook een boodschap is bij de Heer voor allen die veraf zijn. Daar vindt u ook al schemerend in Gods plannen de plaats die God heeft bedoeld voor de heidenen. En ook Petrus is zich daarvan hiervan bewust. De Heer Jezus had immers in Handelingen 1 gezegd dat ze moesten uitgaan van Judea naar Samaria en tot aan de einden der aarde. Petrus wist daarvan, hoewel hij er nog knap moeite mee had toen het zover was. En hij er inderdaad op uit moest gaan om het huis van een heiden, een onbesneden Romein binnen te gaan. Dat zullen we in Handelingen 10 zien. Maar in principe, ik zou haar zeggen, theoretisch gesproken, hoe moeilijk de praktijk ook nog was, theoretisch gesproken had hij dat besef dat het christelijk geloof niet alleen was voor Israël, maar ook voor de heidenen. Hij heeft ook het besef dat het niet automatisch geldt voor alle mensen, in die zin dat alle mensen ook daadwerkelijk behouden worden, maar dat ook daarin de verkiezende genade van God werkzaam is. Want het slot van vers 39 zegt, zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen. Daar is aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de mens om het evangelie aan te nemen. Daar is aan de andere kant ook dat woord in Handelingen 13 vers 48, dat er zovelen tot geloof kwamen als er voor het eeuwige leven bestemd waren. Die twee zijden mogen we nooit verwarren. De zijde van de verantwoordelijkheid van de mens om het evangelie aan te nemen en de zijde van de roepende en trekkende God. Die voorbestemt tot het eeuwige leven en daadwerkelijk dat aan hen geeft die hij ertoe bestemd heeft. Wel, ik heb u gesproken over vers 40, laat u behouden van dit verkeerd geslacht en de belangrijke betekenis van dat woord. Doordat het ons laat zien dat Israël daadwerkelijk nu een heel nieuwe fase in de heilsgeschiedenis was ingegaan. Denkt u nog maar eens even hieraan. In de oude bedeling was het zo dat als een heiden zegen wilde ontvangen van God, dan moest hij toetreden tot Israël. Nu is het vandaag net andersom. Nu moet de Jood die vergeving wil ontvangen en gezegend door God wil worden, uittreden uit Israël. De rollen zijn totaal omgekeerd. Dat wordt ook vergeten door die lieve broeders en zusters in ons land die menen dat wij het geestelijk Israël zijn of dat wij toetreden tot Israël of dat we deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Zij vergeten wat de Heer Jezus al duidelijk maakt in Johannes 10, dat hij zijn schapen juist naar buiten roept, buiten de schaapstal. En eenmaal buiten de schaapstal verenigt hij ze met die andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen en het zal worden één kudde en één herder. Hij brengt niet de schapen uit de heidenen in de stal van Israël binnen. Nee, hij roept zijn schapen uit de stal van Israël naar buiten. En dan verenigt hij ze met de schapen uit de heidenen. En hij maakt hen samen tot iets totaal nieuws. Dat is de gemeente. En die gemeente is op geen enkele wijze een voortzetting van de schaapstal. Want die schaapstal bestaat nog steeds. En daar bevinden zich de schapen die niet van de goede herder zijn. Al die Israëlieten die de Heer niet hebben aangenomen. Nee, het lichaam van Christus, de gemeente, waarin Joden en heidenen samen op voet van gelijkheid bijeengebracht zijn, zoals Efeze 2 ons laat zien, is niet het geestelijk Israël, is niet een voortzetting van het oude Israël. Het is een totaal nieuwe zaak, naast Israël. Daarvoor moesten zelfs de gelovige Israëlieten uit Israël uittreden. En dat deden ze door de doop. En zo staat het er ook, zij dan die zijn woord aannamen werden gedoopt en er werden op die dag ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En onmiddellijk lezen we hoe zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. De bedeling onder de wet begon met 3000 slachtoffers. Toen ze het gouden kalf hadden aangebeden en de levieten erop uittrokken om de schuldigen te slaan, stierven er 3000. De bedeling van de genade begint met 3000, niet slachtoffers, maar verlosten. Mensen die deel krijgen aan de zegeningen van God. En hier is het niet het onderwijs in de wet, maar in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. De leer van de apostelen betekent natuurlijk dat aan deze 3000 door de 12 apostelen onderwijs gegeven moest worden in alles wat de Heer Jezus had gezegd en gedaan, zoals hij hen had opgedragen. De Heilige Geest zou hun de kracht geven om en hen in herinnering brengen al wat de Heer gesproken had, zoals we in het Johannes-evangelie lezen, Johannes 14. En dat moesten ze doorgeven nu aan heel deze menigte. Zij moesten worden gefundeerd in heel de waarheid van Christus en van het christendom. En ten tweede de gemeenschap, de onderlinge band waarin deze mensen nu gebracht waren. Het is nog niet de gemeente, of beter gezegd, het is wel de gemeente, maar daar hebben ze nog geen weet van. Het onderwijs ging nog niet over de gemeente als zodanig. Betrof nog niet zozeer wat zij zelf nu geworden waren, maar betrof hem die hen tot gemeente had gemaakt. Onderwijs van de apostelen betrof alles wat de Heer Jezus had gezegd en gedaan. Maar tegelijkertijd was er een gemeenschap, doordat ze allen hetzelfde leven uit God bezaten en dezelfde kracht van de Heilige Geest. Zij volharden ook in de breking van het brood. Hoe merkwaardig dat veel uitleggers verondersteld hebben dat dit zou betekenen hun gewone maaltijden. Wat voor zin zou het hebben om te vertellen dat deze mensen volharden in het normaal tot zich nemen van hun dagelijkse maaltijden? Geen enkele. In heel de samenhang kan dit alleen maar duiden op datgene wat de Heer Jezus in de laatste nacht van zijn leven had ingesteld. De avondmaalsviering. De broodbreking en de uitdrukking komt dan ook verschillende keren voor. Nog een paar versen verder en ook in Handelingen 20 vers 7... waar we in Troas ook horen dat ze daar samen kwamen op de eerste dag der week om brood te breken. Broodbreking werd dus een gangbare term voor de avondmaalsviering. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 10, wij de velen hebben delen één brood. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? En ten leste, zij volharden in de gebeden. Men heeft hier wel kunstmatig onze samenkomsten uit willen destilleren. Maar dat lijkt me nou wel een beetje inlegkunde. Vooral omdat niemand me heeft kunnen vertellen wat voor samenkomst dan die tweede is. De gemeenschap. Het gaat hier niet om vier verschillende samenkomsten. Het gaat hier om datgene waarin zij dagelijks volharden. Deze mensen waren bezig met onderwijs te ontvangen van de apostelen. Dat kennen wij sowieso in die vorm ook niet. En ze vormden een onderlinge gemeenschap. Ze hadden een hechte band die ook, zoals we zullen zien, in allerlei praktische dingen tot uitdrukking kwam. Zij braken het brood en we zullen direct zien dat ze dat zelfs dagelijks deden in het begin. En zij volharden ook in de gebeden, persoonlijk en gemeenschappelijk. En ziet u wat een geweldige getuigenis ervan uitging. Het is heel merkwaardig vers 43 te vergelijken met vers 47. Aan de ene kant leest u in vers 43 dat er vrees kwam over elke ziel. En vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostel in Jeruzalem. En er was grote vrees over allen. En allen nu die... dat gaat verder. Maar eerst in vers 43 dit. Dat er veel vrees was bij die mensen. We lezen later in hoofdstuk 5... dat zij dan ook, dat de mensen zich niemand, dat, ja vers 13 is dat, van de overige durfde niemand zich bij hen te voegen, 5 vers 13. Dat wil zeggen, geen mens durfde zich bij dit nobele gezelschap, dat diepe indruk maakt op het volk, zich bij hen te voegen uit zichzelf. Maar vers 47 zegt, en de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden. Geen mens dorst zich uit zichzelf toe te voegen bij de gemeente. Aan de andere kant, de Heer voegde dagelijks toe. Wat een getuigenis. Hier was zwart en wit. Hier was het onmogelijk dat naamchristenen binnendrongen. Mensen die in feite helemaal geen deel hadden aan het geloof, maar om allerlei voordelen zich bij de christenen aansloten. Integendeel, hun getuigenis was zo krachtig dat men het wel uit het hoofd liet zich als christen voor te doen, want je zou onmiddellijk door de mand gevallen zijn. Tenzij God je toevoegde, de Heer Jezus zelf, in jouw hart werkte dat je een christen werd van binnenuit. En dan werd je door hem toegevoegd. Dan was het geen handeling die van jezelf uitging. Dan zien we die praktische gevolgen, waardoor u wel kunt begrijpen wat voor indruk dat maakte op de mensen om hen heen. En waardoor het onmogelijk was om een schijnchristen daartussen te verkeren. Want er staat, alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen, naar dat iemand nodig had. Let u wel op dat niemand hun dat geboden had. Als dit een regel was geweest, een bevel, dan zou de zaak meteen bedorven zijn. Natuurlijk zijn er allerlei gemeenschappen geweest in de geschiedenis van de kerk die hieruit een gebod hebben gemaakt. Die wat hier spontaan gebeurde aan anderen hebben opgelegd. Waardoor je meteen weer een wettisch beginsel van maakt. Als je dit wil bereiken, dan moet je van binnenuit beginnen aan de harten te werken. En heel vaak ziet men bij het begin van een nieuwe beweging, zoals het ook in Plymouth, aan het begin van de geschiedenis van de broeders in de vorige eeuw, precies dezezelfde effecten zoals het in de tijd van de reformatie en allerlei kringen. Bij het grote opwekking zien wij deze verschijnselen altijd weer optreden. En helaas ook, als je tenminste helaas moet zeggen, na een tijd weer uitsterven. Misschien is dat helaas zelfs een beetje voorbarig. Men heeft wel eens opgemerkt, en ik geef u dat maar door ter overweging. Men heeft wel eens opgemerkt dat deze mensen misschien, door alles te verkopen wat ze hadden en alles onder elkaar te verdelen, tegelijkertijd hun economische basis onder hun eigen voeten wegsloegen. En dat kan wel eens mede de reden zijn geweest dat later deze, juist deze gelovigen in Judea, door ernstige hongersnood gekweld werden. Dus waardoor Paulus nog die collecten moest inzamelen naar Achaïe en Macedonië. Het is maar een suggestie. Maar spontaan gedrag, hoe prachtig ook, en dat is natuurlijk het belangrijkste, dat ons laat zien wat er in de harten van die mensen was. Maar een dergelijke spontaniteit is op zichzelf nog niet altijd noodzakelijk identiek met praktische wijsheid. En op zichzelf hoeven we ons niet schuldig te voelen als we niet in deze communistische verbanden leven, waarbij allen alles wat ze hebben met allen delen. Echt communisme is dit trouwens ook niet. Wat we hier hebben betekent alles wat van mij is, dat is voor jou. Communisme betekent alles wat van jou is, dat is voor mij. Dat moeten we wel even uit elkaar houden. Het is net het omgekeerde eigenlijk. Maar het principe is, en dat is het belangrijkste, dat we wel zouden moeten vasthouden, ook al hoeven we deze praktijken niet over te nemen. Als dat niet spontaan gebeurt, dan heeft dat trouwens toch geen zin. Maar het gaat om de gezindheid van het hart tegenover elkaar. Waarbij men zo bedacht was op het heil van de broeder en zuster, op zijn praktische omstandigheden, dat als vanzelf men van alles mededeelde aan allen die het minder hadden. Met volharding waren ze dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugde, gejuich en eenvoud van hart. Hier ziet u trouwens al het onderscheid tussen de broodbreking enerzijds en het samen voedsel nemen anderzijds. Het gaat ook niet om het feit dat ze samen voedsel namen, dat is niks bijzonders, dat doen wij ook. Maar dat ze het deden met vreugde, gejuich en eenvoud van hart. Ze waren daarin altijd samen. Ook dat is niet zonder meer over te hevelen. Heel vaak krijg ik de vraag, hoe vaak moeten wij avondmaal vieren? Het eerste antwoord is, als je over moeten praat, dan bederf je de zaak alweer. Dat is geen kwestie van moeten. De eerste norm die we vinden in de Bijbel is deze spontaniteit. Die mensen vroegen zo niet, hoe vaak moeten we avondmaal vieren? Zo'n vraag zou nooit in hun hoofd zijn opgekomen. Ze vroegen misschien wel, hoe vaak mogen we avondmaal vieren? En ze deden het iedere dag. Als iemand vraagt, hoe vaak mag je avondmaal vieren? Dan zou je kunnen antwoorden dat niemand er een schriftuurlijk bezwaar tegen kan aantekenen als we dat elke dag zouden willen doen. Ik denk alleen dat het in de praktijk niet zo makkelijk haalbaar zou zijn. En ik denk dat we in de praktijk, net als de gemeente in Troas later, al gauw zouden afzakken tot één keer in de week. Dat vinden sommige mensen al heel veel, die het één keer in de 3 maanden of één keer in het jaar doen. Maar het is eigenlijk heel weinig. Het is 7 keer zo weinig als wat ze in het begin deden. Maar het is wel begrijpelijk dat ze in Troas dat 1 keer in de week deden. Op de eerste dag der week. Elke nieuwe week begonnen ze met eerst de dood van de Heer te verkondigen aan zijn tafel. Dat is mooi. Elk nieuwe week begin je daarmee met die belangrijke handelingen. Vergeet u ook niet dat deze mensen hier in Handelingen 2 allemaal vakantie hadden. Het waren allemaal pelgrims, althans voor een heel groot deel pelgrims die naar Jeruzalem waren gekomen en die ook de tijd hadden om dagelijks bij elkaar te komen en samen de brood te breken. In Troas zien we veel eer een gevestigde gemeente met mensen die elke dag hun werk hebben en op de eerste dag der week samenkwamen om het avondmaal te vieren. En dat is de normale ordening en dat is de ordening zoals we die nog steeds heel graag toepassen. Dat is wel het minimum. Vaker dan 1 keer per week mag, maar minder vaak, dat zou toch wel erg jammer wezen. Zij prezen God en hadden gunst bij het hele volk. Ook dat is niet een vanzelfsprekendheid. Heel wat christenen zijn goed in het prijzen van God, maar hun reputatie onder hun medemensen is niet al te best. Er was vrees van de kant van het volk, maar niet in de zin dat ze bang waren voor de christenen. Het was een huiver, een ontzag voor het werk van God dat zo kennelijk onder die christenen aanwezig was. Dus je mag dat vrees, dat woord vrees, niet verkeerd interpreteren. Ze waren niet bang voor de christenen. De christenen hadden gunst bij het hele volk. Ze waren die christenen zeer welwillend gezind. Maar ze hadden vrees in de zin van ontzag, respect voor dat werk Gods. Ze zouden zich nooit maar zo daarbij gevoegd hebben, tenzij dat het werk Gods ook in hun eigen ziel plaatsvond. En dat is wat we vinden in die laatste regel. De Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden. U moet de vorige druk hier maar vergeten van de Voorhoevenvertaling. De Heer voegde dagelijks bijeen, dat wil zeggen hij voegde toe aan de gemeenschap. Het woord gemeente, dat hoort hier niet thuis. Het is hier nog te vroeg om over de gemeente te spreken. Dat komt later. Aan de gemeenschap van de christenen werd door de Heer, ik heb u op het belang daarvan straks al gewezen, werd door de Heer dagelijks toegevoegd die behouden werden. Dat is wel een merkwaardige uitdrukking. In de vorige druk stond die wel een beetje erg sterk vertaald, die behouden moesten worden. Maar je kunt wellicht, het is nog niet eens zeker, je zou wellicht wel kunnen vertalen die te behouden waren. In de zin van die voor de behoudenis bestemd waren. En als dat inderdaad zo mag gelezen worden, dan klinkt daarin iets door van wat ik u straks ook al zei met het oog op de heidenen, dat de Heer velen roepen zou, zoveel de Heer onze God ertoe zal roepen. En ook dat woord van 13 vers 48, dat klinkt hierin door. Alle die tot het eeuwig leven bestemd waren. Zoveel als de Heer voor de behoudenis bestemd had, zoveel voegde hij ook elke dag toe aan de gemeenschap van de christenen. We zien hier in deze verse dus dat prachtige werk, de werkzaamheid van Gods geest. Deze mensen ontvingen niet alleen de Heilige Geest, maar die Heilige Geest kon ook nog vrij en onbelemmerd werken in deze mensen. Met een geweldig effect op de mensen die hen omringden. Maar in het volgende hoofdstuk zien we nu dat ook tot de overigen die geconfronteerd werden met dit nieuwe verschijnsel, dat voor hen nog niet betekende christendom, een nieuwe religie, maar dat voor hen betekende een nieuwe secte onder de Joden, zoals je al de Farizeeën had en de secte van de Sadduceeën, zo had je nu de secte van de Nazareërs. Wel nu komt in dit derde hoofdstuk een nieuwe belangrijke fase aan de orde. Wat is die fase? De Heer Jezus had aangekondigd in verschillende vormen, vooral in gelijkenissen, dat er ook na zijn heengaan nog een algemeen getuigenis zou komen voor Israël. En dat het van grote betekenis zou zijn of zij dat getuigenis zouden willen aannemen, ja of nee. De Heer Jezus is eerst zelf tot hen gekomen, ze hebben hem gekruisigd. Maar daarna zou hij zijn dienaren zenden, zijn apostelen. En het zou erop aankomen of zij dat getuigenis alsnog zouden aannemen, dan wel of ze dat getuigenis ook zouden verwerpen. Dat was een ernstige zaak. Denkt u aan de gelijkenis van Lucas 13, de onvruchtbare vijgenboom. Heer, laat hem nog dit jaar staan. Geef hem nog één nieuwe kans. Die nieuwe kans komt hier voor Israël. Denkt u aan de gelijkenis van de genodigden, waar de Heer tweemaal zendt. De eerste maal dat hij zelf tot hen kwam. Hier hebben we de tweede maal. Na zijn sterven en opstanding zendt hij voor de tweede maal zijn dienstknechten tot hen. Er zijn er verschillende gelijkenissen waarin we datzelfde vinden. Ook in de reden die hij houdt tot de Farizeeën in Matteüs 23 zien we dat. We zien het ook in de gelijkenis van de twee slaven in Matteüs 18... En daar dan in negatieve zin, namelijk dat die slaven die zelf zoveel genade hadden ontvangen, die genade weigerden aan de volkeren. Een ander belangrijk beginsel in dit boek de Handelingen. Deze Joden weigerden zelf de genade aan de volkeren. In feite weigerden ze ook voor zichzelf. En dat zijn twee grote wandaden van Israël in die tijd dat we vinden in dit boek. Ten eerste dat ze ook dit nieuwe getuigenis afwezen. En ten tweede dat ze die genade van God ook misgunden aan de heidenen. Zoals we later zullen zien dat de Joden steeds in jaloersheid achter de apostelen aankwamen. Hier vinden we nu dit eerste punt. In Handelingen 2 was het ook al een groot getuigenis waardoor 3000 tot geloof kwamen. Maar daarmee is de zaak niet afgerond. Dat getuigenis moet doorgaan. Nu wisten de Israëlieten van de machtige werking van Gods geest. Ze hadden dat getuigenis gezien, die 3000 die elke dag nog verder aangevuld werden. Ze zagen de werkzaamheid van Gods geest en dat is het belangrijke. Daarom is hoofdstuk 3 zo'n belangrijke nieuwe fase. In Handelingen 2 wordt de Heilige Geest uitgestort en daar is een eerstelingsgarve die om zo te zeggen daar het heil aanneemt. Maar nu in Handelingen 3 hadden de Joden een tijd lang de werkzaamheid van de Heilige Geest in hun midden kunnen aanschouwen. En wat zouden zij met dat nieuwe getuigenis doen? Ze hadden eerst de Heer Jezus verworpen. Wat zouden ze nu doen met de Heilige Geest? Dat is het nieuwe dat we hier vinden in hoofdstuk 3. De aanleiding daartoe is een genezing die door Petrus en Johannes werd uitgevoerd bij de tempel. U ziet in de eerste vers al meteen hoe weinig er nog sprake is van een christelijke kerk. Petrus en Johannes gedragen zich hier als goede Joden die op het uur van het gebed het negende opgingen naar de tempel. Op het negende uur, dat is 3:00 PM, wordt het avondbrandoffer gebracht. Dan zongen de zangers in de kerk. Dan ging de priester het heiligdom binnen. U vindt dat ook in Lucas 1. Hij ging het heiligdom binnen om daar de lampen te verzorgen en het reukwerk te offeren. En dan kwam hij terug en dan zegende hij het volk en dan was de plechtigheid afgelopen. Dat is een complete samenkomst. Daar rond het brandofferaltaar aan de ingang van de tent der samenkomst. En al waren ze christenen geworden, zij bleven Joden en dat zou dus het hele boek de Handelingen doorblijven daar in Palestina. Nog in Handelingen 21 lezen we dat ze allen ijveraars voor de wet waren, die Joden in Jeruzalem en omstreken. En ook Petrus en Johannes. Het is een overgangstijd, het zal nog lang duren voordat het christendom een heel eigen karakter heeft gekregen, naast en zelfs tegenover het jodendom. God heeft deze tussenvorm van Joods christendom of christelijk jodendom verdragen totdat hij zelf in het jaar 70 Jeruzalem en de tempel heeft verwoest. Zo gingen ook Petrus en Johannes naar de tempel. Maar ze vinden daar aan de ingang van de tempel, bij die poort, de deur, de schone geheten, vanwege de fraaiheid van het poortgebouw daar en die ook al zo fraaie tempel. En ze vinden daar deze kreupele man, die daar bij de poort zit, maar die nimmer in staat is die poort naar binnen te gaan, om God te dienen. Een heel kenmerkend beeld natuurlijk van Israël zelf, dat is het uitgangspunt in dit hele hoofdstuk. De toestand van deze man illustreert ons in welke toestand Israël verkeerde. Israël dat de tempel binnenging, maar daar in feite slechts holle vormen aantrof. De heerlijkheid van God woonde daar niet meer. Eigenlijk, en dat was nog erger, was Israël zelfs niet eens in staat God te dienen door de zonde. Ze waren verlamd, kreupel, niet in staat God te dienen. En ze hadden te maken met een schitterende godsdienst, zo schoon als deze poort was. De tempel in al zijn fraaiheid, zoals Herodes die had gemaakt, de tempel was een prachtig toonbeeld van heel hun godsdienst. Maar het was een lege tempel, zonder de heerlijkheid van God. En met slechts mensen daar met onbekeerlijke harten. Heel de toestand van dat volk, een volk dat in feite helemaal niet tot God kan naderen, dat niet verder kwam dan de deur, heel de toestand van dat volk is hier samengebald in de toestand van die ene kreupele man. En deze man heeft zijn hand op om aalmoezen te ontvangen. Hij is afhankelijk van de genade van anderen. En dat geldt ook voor Israël. En wat Petrus en Johannes deze man hier aanbieden, dat biedt God hier in deze nieuwe fase in Handelingen 3 heel het volk aan. Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, sta op en loop. Diezelfde Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 18 dat wij verlost zijn van onze ijdelen, van de vaderen overgelevende wandel. Denk erom, heeft hij het over de Joden. Verlost zijn niet door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Zilver en goud waren namelijk in het Jodendom bekende middelen ter verzoening. Het zilver was het losgeld dat voor elke Israëliet werd betaald. En ook zelfs van het goud lezen we bij de buit van Midian in nummer 31 dat het goud mededienende ter verzoening. Maar Israël moest afzien van die aardse middelen van een voorbije bedeling. Aardse middelen ter verzoening. En ze moest leren haar hoop te stellen op een heel nieuwe grondslag van verzoening. Wat ik heb, dat geef ik u. Dat is in de naam van Jezus Christus de Nazoreër, sta op en loop. Israël mag weer leren wandelen en ingaan in het werkelijke heiligdom van God, zoals later de Hebreeënbrief zal uitleggen, die aan deze Joodse christen in Palestina geschreven is. Ze mogen ingaan in het heiligdom en de ware dienst van de God van dat heiligdom leren kennen. Zoals ze dat geïllustreerd vinden, die man die overeind springt en gaat staan en lopen en hij gaat met hen de tempel binnen. En terwijl hij liep en sprong en God prees en al het volk zag hem lopen en God prijzen. Je leest niet van het volk dat ze God prezen. Wat met deze man gebeurde, dat had in zekere zin met hen allen kunnen gebeuren. Zij allen hadden God kunnen vinden in die tempel. Als hun voeten maar genezen waren, of om het bijvoorbeeld met Johannes 9 te zeggen, als hun ogen maar genezen waren, om het heil van God te zien. Het is dat heil dat Petrus hen nu gaat aanbieden. Want de menigte loopt natuurlijk te hoop. Ze worden vervuld met verbazing en ontzetting over wat er met die man was gebeurd. En terwijl die man Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk snel naar hen toe in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. Wat een kans voor het evangelie. Een grote menigte is daar tezamen, want het plein was vol mensen die daar kwamen vanwege het brandoffer. Prachtig moment. Als je denkt dat het brandoffer daar nu juist zijn leven gaf als heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Als je eraan denkt dat dat brandoffer met zijn welriekende reuk de basis is voor Gods omgang met zijn volk. En dat dat ook voor ons geldt, dat op grond van de welriekende reuk van het brandoffer God met ons gemeenschap kan hebben. God ons kan aannemen, God ons kan verzoenen, zodat we staan op de grondslag van dat offer. En dat is het offer waarover Petrus nu gaat spreken. Het is het moment van het heil. U zou eens moeten onderzoeken, als u dat nooit gedaan hebt, wat een betekenisvol uur dat is. Negatief gesproken was het datzelfde negende uur waarop immers het ware brandoffer op Golgotha's kruis uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is trouwens meer het karakter van het zondoffer, maar het is éénzelfde offer, éénzelfde werk, éénzelfde Christus. Het is het uur van zijn dood. Het is het uur van de verzoening. Dat is het uur dat hier het heil aan Israël wordt aangeboden. Zoals het ook later in Handelingen 10 en 11 het uur is dat tot Cornelius een engel kwam om het heil aan te bieden. Op hetzelfde uur. Het was het uur waarop Daniel antwoord kreeg op zijn smeekbeden en zijn zondebelijdenis in Daniel 9. Het was het uur waarin Ezra zijn hart uitstortte voor de Heere en antwoord kreeg. Het was het uur waarop Elia zijn offer bracht op de Karmel en het vuur uit de hemel kwam om het offer te verteren ten tijde van het avondbrandoffer. Een gedenkwaardig uur. Het is het moment van het heil voor Israël. En wat zal het doen met dit getuigenis van de Heilige Geest? Zal het nadat het Christus verworpen heeft ook de Heilige Geest verwerpen? Petrus brengt hun een zonde onder de aandacht. In de eerste plaats laat hij zien dat hij het niet was die deze bijzondere wonderkracht bezat. Vers 12 zegt: het is niet onze eigen kracht of godsvrucht. Hij zegt: jullie hebben hier te maken met de wonderdaden van de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. De God van onze vaderen. Het gaat hier niet over een vreemde nieuwe godsdienst. Het gaat over de aloude God van de aartsvaders. En wat heeft hij gedaan? Petrus valt met de deur in huis en hij zegt: hij heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Prachtige uitdrukking. Waar elke schriftgetrouwe Israëliet mee vertrouwd was. Als u denkt aan Jesaja 42, 49, 50 en 53. Met zijn prachtige profetie over de knecht des Heren. Hier hebben we de knecht des Heren. Jezus. God heeft hem verheerlijkt. Dat is wat God deed. Daar zegt hij maar weinig over. Maar hij zegt heel wat meer over datgene wat Israël had gedaan. Ten eerste. U hebt hem overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt u hem verloochend. Toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. Hij spreekt dus zelfs nog vergoedelijkend over Pilatus. Die had tenminste nog het verlangen om hem los te laten. Ook al had hij te weinig geestelijke kracht om dat door te zetten. Maar zo, dit is de eerste beschuldiging. U hebt hem overgeleverd aan de Romeinen. U hebt hem verloochend In plaats van hem te beleiden als de Messias, hebt u hem daar verloochend toen Pilatus oordeelde hem te moeten loslaten. Dat zijn twee zonden, overgeleverd aan de Romeinen, hem verloochend. Een derde zonde vinden we in vers 14. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. Een derde zonde. In plaats van Jezus, de zoon van de Vader, kozen ze, we zagen dat in de Matthäus-evangelie, Jezus Barabbas. Betekent ook zoon van de Vader. Maar wat een verschil. Een pseudo-vaderzoon. Een moordenaar in werkelijkheid. Iemand die een ander van het leven beroofd had. Terwijl ze hadden kunnen kiezen voor hem die niet van het leven berooft, maar die het leven geeft. Die zelf niet het leven van anderen neemt, maar zijn leven geeft opdat anderen het leven zouden hebben. Wat een contrast tussen Jezus, de zoon van de Vader, en Jezus Barabbas. Dat is hun derde zonde. Dat ze op dat gewichtige moment van die keuze gekozen hebben voor Barabbas, de moordenaar. En dan in vers 15 de vierde zonde. De vorst van het leven echter hebt u gedood. Niet alleen maar u hebt hem overgeleverd aan de Romeinen. Niet alleen maar de Romeinen hebben hem gedood. Wat hun verantwoordelijkheid betrof, waren zij minstens even schuldig aan de dood van de Heer Jezus. U hebt hem gedood. Hem die God heeft opgewekt uit de doden. Van wie wij getuigen zijn. Dat is een refrein dat door al deze hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 doorklinkt. Wij zijn getuigen van het feit dat degene die u gedood hebt, leeft. En dat hij leeft aan Gods rechterhand. En op grond van het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze die u ziet en kent sterk gemaakt. De naam van de Heer Jezus speelt ook in dit hoofdstuk een grote rol. U vond het al in vers 6 in de naam van Jezus Christus de Nazareër. We hebben het hier nu weer twee keer achter elkaar in vers 16. En als Petrus later getuigenis zal moeten afleggen van wat hij gedaan heeft, dan lezen we in hoofdstuk 4 vers 12 dat hij die bekende woorden uitspreekt. Er is onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Het is die naam die tot uitdrukking brengt heel de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus, die dit wonderteken heeft verricht onder Israël. Het geloof dat door hem is, zegt hij verder in vers 16, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats het geloof van Petrus en Johannes zelf. Maar ook toen ze zeiden in de naam van Jezus Christus de Nazareër, sta op en loop, was het ook het geloof geworden van deze man. Die geloofde in de kracht die opgesloten ligt in die naam. En die op zijn voeten ging staan. En in het geloof van die naam leerde dat God verlost op grond van die naam. Dat is de geweldige verzoening waaruit die man deel krijgt door het geloof in de Heer Jezus. Dat is het geloof dat weggelegd was voor al deze andere Israëlieten die daar voor Petrus stonden. En dan komt er in vers 17 een belangrijk woord. En nu broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten. Dat zijn de geestelijke leiders van het volk. In 1 Korinthe 2 vers 8 lezen we zelfs dat de oversten der wereld hem niet gekend hebben. Want hadden ze hem gekend, hadden ze geweten wie hij was, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Wij zouden denken dat het volk toch heel goed geweten heeft wie zij gekruisigd hebben, wat zij deden. En aan de ene kant is dat ook wel zo. Maar aan de andere kant zegt God, het was verblindheid van jullie. Gods genade gaat heel ver. Zoals Gods toorn heel ver gaat om diegenen die zeer wel bewust de Heer Jezus lasterden, de Heilige Geest in hem lasterden. Doordat ze zeiden dat de Heilige Geest in hem Beelzebul was. Dat zou hun nooit vergeven worden. Maar aan de andere kant gaat Gods genade heel ver. God kent de harten. En hij betuigt door Petrus van dit volk, Jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Zoals ook Paulus, zelfs Paulus, later in 1 Timotheus 1 van zichzelf getuigt. Mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid heb gedaan. Juist daardoor was er verlossing mogelijk. Het is merkwaardig, ook in de wet van Mozes zien we dat altijd, dat zonden in onwetendheid gedaan vergeven kunnen worden door middel van een zondoffer. Maar zonde, zoals de Statenvertaling dat noemt in nummer 15, zonde gedaan met opgeheven hand, daarvoor is geen vergeving. Daarom is dit zo'n belangrijk punt, ook in het licht van de wet van Mozes. Het is zonde in onwetendheid, in verblindheid. Dat kan heel ver gaan. Blinde haat en afkeer en toch blindheid. Gods genade gaat heel ver. God kent de harten. En voor deze verblinde mensen werd daarom deze tweede kans gegeven. Maar als ze die tweede kans zouden afwijzen, dan zou het argument van de blindheid niet langer opgaan. En daarom is dit zo'n gewichtig moment in de geschiedenis van Israël. Wat zouden ze doen met deze tweede kans? En let u ook wat voor belangrijke dingen Petrus aan die tweede kans verbindt. Hij zegt in vers 18, God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Christus zou lijden. God heeft dit alles bewerkt. Net zoals we in hoofdstuk 2 vonden, het is alles naar Gods bepaalde raad en voorkennis gebeurd. Het is jullie schuld, maar het is ook Gods plan. God heeft hem nu verhoogd aan zijn rechterhand. En dan komt de oproep, net als in hoofdstuk 2, heb dan berouw en bekeert u. Het eerste woord wordt ook vaak vertaald met bekeert u, maar dan kan je natuurlijk niet twee versen in één vers twee verschillende woorden door hetzelfde woord bekeren vertalen. Dus daarom staat hier, heb dan berouw en bekeert u. Dat eerste is een totale omkeer des harten, een innerlijke verandering van gedachten letterlijk. Waardoor een mens met berouw terugdenkt aan heel zijn vroegere weg. Terwijl het woord bekeren hier betekent dat je vroeger met de rug naar God toe stond en dat je nu naar God je toewendt. Heb dan berouw en bekeert u. En dan moet u eens opletten wat hier voor gewichtige dingen genoemd worden. Dingen die vandaag in de evangelieverkondiging nooit meer zo zouden kunnen worden uitgesproken. Dit was kenmerkend voor dit belangrijke moment. Namelijk dit. Bekeert u opdat uw zonden worden uitgewist, dat kan vandaag nog steeds gezegd worden, maar dan komt het. Opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. En hij de voor u bestemde, voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Dat is een moeilijke zin, maar als u die rustig overleest, dan ziet u dat Petrus dit zegt. God moest Jezus opnemen in de hemel. Naar zijn plan, naar zijn raad, de vervulling van Psalm 110 vers 1. De Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Maar wat doet hij? Hij wacht. Hij wacht om te kunnen wederkeren. En wanneer kan hij wederkeren? Als zijn volk hem alsnog aanvaardt. Ze hebben hem gedood, maar hij is opgestaan en verheerlijkt aan Gods rechterhand. En als ze nu deze tweede kans aanvaarden, dan zal God alsnog de Heer Jezus naar deze aarde zenden. En dan zullen alsnog die tijden van de verkwikking en de tijden van de herstelling van alle dingen aanbreken. Ziet u wat dit voor een unieke boodschap is? Hier laat Petrus zien, jullie hebben de eerste kans gemist, maar jullie hebben nu een tweede kans. De Heer Jezus kwam op aarde om zijn rijk op te richten. Maar jullie hebben hem afgewezen. Jullie hebben hem verworpen. Daardoor is dat rijk uitgesteld. Maar in eerste instantie is dat rijk maar voor korte tijd uitgesteld. Naar de mens gesproken, dat moet ik er wel bij vertellen, ik zal het direct toelichten. Naar de mens gesproken, als Israël hier in Handelingen 3 alsnog massaal de Heer Jezus had aangenomen, dan zou de Heer Jezus zijn wedergekomen met de wolken des hemels en dan zouden de tijden van verkwikking en van de herstelling van alle dingen zijn aangebroken. Dat is wat we hier vinden. En daarom is het des te droeviger en ernstiger dat Israël hem niet heeft aangenomen. Ze hebben hun verzet en hun verwerping van de Heilige Geest en van diens getuigenis bekroond met de steniging van Stefanus in hoofdstuk 7. Hier begint dat. Nu heb ik net gezegd, menselijk gesproken. Want ook hier was het plan van God natuurlijk om die tijden veel langer te laten duren. Die tijden van de huidige bedeling tot op de tijden van de verkwikking en van de herstelling van alle dingen. Dus voor alle duidelijkheid, het duizendjarig vrederijk wordt hier aangeduid met die twee termen. De tijden van verkwikking, van lafenis, van zegen na alle verdriet. En ook van de herstelling van alle dingen. Wanneer alle dingen tot God teruggebracht zullen worden. Weer met God in het reine gebracht worden. Met God in harmonie gebracht worden. Dat zijn dus uitdrukkingen voor het duizendjarig vrederijk. Wel, we weten dat God deze tijden veel langer heeft laten duren. God had immers het plan om de hele gemeente bijeen te vergaderen. Een volk voor zijn naam bijeen te vergaderen, zoals Jacobus zegt in Handelingen 15. God had het plan ook miljoenen uit de heidenen toe te brengen tot deze gemeente, voordat hij de Heer Jezus zou terechtzenden. Misschien vindt u dat een moeilijkheid. Het is ook een moeilijkheid. Aan de ene kant Gods plan. Gods plan houdt in dat Christus moest sterven. Dat hij ook opgewekt zou worden en verheerlijkt zou worden aan Gods rechterhand. Gods plan hield ook in dat God een geweldig werk zou beginnen. Niet alleen onder Israël, maar onder alle volkeren. Om zijn gemeente bijeen te vergaderen. Dat is de ene lijn. En de andere lijn is dat de dood van de Heer Jezus de schuld van Israël was. En dat ze het heil niet hebben ontvangen doordat ze hun eerste kans gemist hebben. En dat ze hier ook hun tweede kans mist. Dat de wederkomst van Christus uitgesteld is, is dus wat hun menselijke verantwoordelijkheid betreft het gevolg van het feit dat Israël zowel de eerste als de tweede kans gemist heeft. Zowel de eerste keer de Heer Jezus heeft verworpen als de vernederde mens op aarde. En hem de tweede keer heeft verworpen als de verhoogde mens in de hemel. En ook het getuigenis van de Heilige Geest heeft verworpen. Dus naar de menselijke verantwoordelijkheid hebben wij het heil te danken aan het feit dat Israël de Heer heeft verworpen. Maar van God uitgezien was dat alles in Gods plannen en raad vastgelegd. En de moeilijkheid ontstaat nu doordat wij zeggen, hey, is dan die verwerping van Israël ook deel van Gods plan? Moest Israël dan eigenlijk de Heer verwerpen? Ook hier in Handelingen 3 hadden ze eigenlijk geen keus. Kon het wel anders dan dat ze Christus zouden verwerpen? Kijk, en daar gaan we nu over de schreef. Wanneer we proberen die lijn van Gods plannen en Gods raad te vermengen met de lijn van de menselijke verantwoordelijkheid. Want dan kom je tot vragen waarover de schrift geen antwoord geeft, of waar je zelfs verkeerde antwoorden op kunt geven. God wilde niet dat Christus verworpen zou worden door zijn volk. God gaf zijn eerlijke nieuwe kans en ze hadden die kunnen aannemen. Ze hebben dat niet gedaan. En toen ze het niet deden, toen bleek dat de zaak God niet uit de hand liep, maar dat God daarin juist zijn plannen kon verwerkelijken. Dat is een mysterie dat ik hier even aanstip, dat door de hele schrift heen loopt. God kon nooit al zijn plannen verwerkelijkt hebben zonder de zondeval. En toch wilde God de zonde op zich niet. Dat is een mysterie dat wij niet kunnen begrijpen. God kan je nooit tot auteur van het kwaad maken. Of het nou de zondeval betreft, of dat het de verwerping van de Heer Jezus betreft door Israël. God is niet de oorzaak van het kwaad. Maar als het kwaad er is, gebruikt God het juist in zijn plannen. Hij verwerkelijkt juist daardoor zijn plannen. Ja, sterker nog, hij zou zijn plannen op die wijze niet eens verwerkelijk kunnen hebben zonder dat kwaad. Daar stuitte we op een groot mysterie. We zagen dat de vorige keer in hoofdstuk 2 vers 23, ik noemde u dat straks, en hier vindt u het precies zo weer. Dat wat God doet en dat wat de mens doet in zijn zondige opstandigheid. Want ook hier hebben de Israëlieten de Heer Jezus niet aangenomen. Let u op die prachtige uitdrukkingen. De tijden van de verkwikking. Die komen van het aangezicht van de Heer. Hij zal de voor u voorbestemde Christus zenden. De Christus, dat betekent de Messias. En Petrus vroeg eraan toe heel duidelijk wie die Messias is. Jezus. God zal hem zenden die de hemel moet opnemen. tot op het vrederijk. Als ik het op mijn eenvoudige wijze probeer te zenden en probeer te zeggen, dan is het dit. God moest hem opnemen tot op het moment van het vrederijk. Als hij Jezus zal zenden, dan breekt dat vrederijk aan. Wanneer zal hij de Heer Jezus zenden? Als zijn volk hem aanneemt. En daarom zegt hij, neem hem aan. Dan kan Jezus terugkomen. Maar ze hebben het niet gedaan. Straks zal de Heer Jezus wederkomen met de wolken des hemels. En dan zal hij een gelovig volk vinden. Dan zullen de ongelovige Israëlieten uitgeroeid zijn uit het land. En dan zullen de Joden die dan overblijven op het moment van de wederkomst van de Heer, een volk zijn dat als geheel hem aanvaardt. Dan zal geheel Israël behouden worden. Dan pas gaat in verwerkelijking datgene waar Petrus hier al naar verlangde. Hij onderbouwt het tenslotte, dat is het laatste wat ik zeggen wil in dit hoofdstuk. Hij onderbouwt het met enkele schriftgedeelten die dat moeten illustreren wat hij wilde zeggen. Hij zegt, die tijden van de herstelling van alle dingen, die zijn in feite al voorspeld door de heilige profeten van oudsher. En dat weten we natuurlijk ook, want de profetische boeken staan vol van heenwijzingen naar die gelukzalige tijd van de wederherstelling van alle dingen. Wanneer de wolf weer zal verkeren met het lam. En wanneer alle dingen met God in harmonie gebracht zullen zijn. Wanneer de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Misschien hadden wij trouwens wel heel andere voorbeelden uit de profetieën aangehaald. Ik noemde net al een paar. Maar hier vindt u een heel oude profetie. Misschien wel mede omdat er altijd ook zoveel Sadduceeën om hem heen stonden die alleen maar de vijf boeken van Mozes aanvaarden. Daarom begint hij hier met een citaat van Mozes uit Deuteronomium 18. Mozes heeft immers gezegd, een profeet zal de Heer uw God u verwekken uit uw broeders, zoals hij mij verwekte. Naar hem zult u horen overeenkomstig alles wat hij tot u zal spreken. En het zal gebeuren dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk. Daar hebt u de keerzijde. Als jullie de Christus aannemen, zegt Petrus hiermee als het ware, dan komt het vrederijk. En als jullie hem niet aannemen, zullen jullie worden uitgeroeid. Wat een keus. Wat een contrast. Zou de keus moeilijk moeten wezen. Voor een onbekeerlijk hart kan het niet anders dan dat de keus uitvalt tegen Christus. Maar dan gaan ze wel rechtstreeks in tegen Mozes. Het belang hiervan is natuurlijk ook dat deze mensen misschien wel het christendom hier al gezien hebben als in strijd met de Joodse religie, met Mozes zelf. Maar Petrus zegt, denk erom, deze Jezus is de profeet over wie Mozes heeft gesproken. Als jullie Jezus afwijzen, kom je regelrecht met Mozes in tegenspraak. En een orthodoxe Jood kan zich natuurlijk geen grotere zonde voorstellen dan regelrecht tegen Mozes in te gaan. Wel, zegt Petrus, dat doen jullie als jullie de Christus afwijzen. En ook alle profeten van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Denkt u maar wat Samuel betreft, aan 2 Samuel 7, waar we lezen over de profetie die aan David wordt geschonken, die weliswaar in eerste instantie betrekking heeft op Salomo, maar over het hoofd van Salomo heen wijst naar de Messias, naar de Heer Jezus. Daar vindt u zo'n profetie met betrekking tot de Messias al in de boeken van Samuel. En zo is het onder al zijn opvolgers geweest. Zij hebben deze dagen, de dagen van het heil, van de kans van bekering, vlak voor de dagen van het vrederijk aanbreken, zij allen hebben van dat heil gesproken. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader heeft gemaakt. Dus opnieuw, diezelfde bevestiging, voor u zijn deze dingen bestemd. Nu gaat het niet over de belofte van de Heilige Geest, zoals in hoofdstuk 2. Nu gaat het over het verbond. Het gaat hier om de trouw van God, die zijn trouwen houdt tot in eeuwigheid in zijn verbond. En die dat verbond gegrond heeft in de persoon van de Messias. Die tot Abraham gezegd had, in uw nageslacht zullen alle families van de aarde gezegend worden. En dat nageslacht, dat zaad van Abraham, is zoals Galaten 3 zegt, bovenal de Heer Jezus Christus zelf. In het zaad van Abraham zouden alle geslachten, niet alleen van Israël, maar van de hele wereld gezegend worden. tot u in de eerste plaats. Dus ook hier zien we opnieuw dat Petrus al ruimte inbouwt, ook voor de heidenen. Maar dat hij tegelijkertijd de prioriteit, de voorrang van Israël handhaaft. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te doen hebben, doen opstaan, hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden. Dus opnieuw zien we dat Petrus er besef van heeft dat na niet al te lange tijd datzelfde heil ook tot de volkeren zal komen. Maar zover is het nog niet. In de eerste plaats komt het getuigenis tot Israël, opdat jullie je zullen bekeren, opdat jullie worden afgebracht van jullie boosheden. Dit is het slot van zijn toespraak. De geschiedenis gaat achter elkaar door in hoofdstuk 4 met de gevangenneming van de apostelen, zoals we de volgende maal zullen overdenken. Maar we willen nu vasthouden het bijzondere karakter van dit getuigenis aan Israël, dat die tweede kans inhoudt waarover de Heer Jezus geprofeteerd had, voorspeld had. Een tweede kans die als Israël die had aangenomen, tot de wederkomst van Christus zou hebben geleid. En daarom is de verwerping van deze boodschap van zo'n buitengewoon ernstige betekenis. En hoewel de boodschap niet letterlijk voor ons geldt, denk ik dat het goed is om ook wat onszelf betreft, en dan denk ik met name aan diegenen die hier misschien zijn die de Heer Jezus hier niet kennen, te weten dat het evangelie ook ons wil afhelpen van onze boosheden. Dat wij mogen behoren tot die geslachten, tot die families van over de hele aardbodem, die vergeving van zonde kunnen ontvangen. Verlossing, bevrijding van onze boosheden. Op grond van diezelfde naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden kunnen worden. De knecht van God, zijn knecht Jezus, die hij op het kruis voor ons in de dood liet gaan, voor onze zonde, die hij heeft opgewekt, die hij heeft verheerlijkt aan zijn rechterhand, en die hij eenmaal zal doen wederkomen, tot heil van alle die hem toebehoren.